Wij willen met u lezen een gedeelte uit Openbaring 1, de verzen 9 tot en met 20. Openbaring 1, vers 9 tot en met 20. Johannes is verbannen naar het eiland Patmos en daar verschijnt zijn meester aan hem in zijn alles overtreffende paasglorie. Openbaring 1 vanaf vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam van vuur. En zijn ogen en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. Tot zover onze schriftlezing. Wanneer wij vanmorgen willen stilstaan bij de verschijning van Christus aan Johannes op Patmos, hebben we als kerntekst voor de prediking in het bijzonder gekozen de verzen 14 tot en met 16. Waar we Gods woord nog eenmaal lezen. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Tot zover ook onze tekst. Wij willen stilstaan bij de verschijning van de verheerlijkte Christus aan Johannes. En we letten daarbij vanmorgen op zijn hoofd, op zijn ogen, op zijn voeten, op zijn mond en op zijn aangezicht. Dus zijn hoofd, zijn ogen, zijn voeten, zijn mond en zijn aangezicht. Gemeente, vanmorgen treffen we de apostel Johannes aan op het eiland Patmos. Hij is al hoog bejaard. Verklaarders vermoeden van om en nabij de 90. Maar hij is door de Romeinse overheid opgepakt en verbannen naar het eenzame eiland Patmos, omwille van zijn getuigenis dat niet de keizer Curios is, maar zijn meester, de Heere Jezus Christus. En u kunt zich levendig voorstellen dat dat heel wat voor de apostel is geweest. Op die hoge leeftijd weggerukt te worden uit het midden van zijn gezinskring en uit het midden van zijn gemeente en verbannen te worden naar dit eenzame eiland. Nochtans, zijn meester laat hem niet aan zijn lot over, maar zoekt hem op en verschijnt op indrukwekkende wijze aan hem. We hebben er vanmorgen een gedeelte van gelezen. Het speelt zich af op de dag des Heren. Dus op de dag die herinnert aan de opstanding van zijn meester uit de dood. En het is op die dag dat de apostel in diep gepeins verzonken is. En als hij in diep gepeins verzonken is, brengt Gods geest hem in een vertrekking van zinnen. En in die visionaire toestand hoort hij dan plots achter zich een stem als van een bazuin, die het hem toeroept: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Nou, denk u zijn situatie een ogenblik in. Eenzaam op dat eiland, in diep gepeins verzonken. En dan plots die stem als van een bazuin te vernemen: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En als Johannes zich dan omdraait om te zien wie met hem gesproken heeft, dan ziet hij in eerste instantie 7 gouden kandelaren. En die 7 gouden kandelaren, zo blijkt uit de rest van dit visioen, staan symbool voor de 7 gemeenten in Klein-Azië. En die staan weer symbool voor de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Maar wie ziet hij in het midden van die 7 gouden kandelaren? Daar ziet hij zijn meester, in diens alles overtreffende paasglorie. Zijn meester, staande in het midden van de 7 gouden kandelaren. En dat is natuurlijk vol heilige symboliek. U voelt dat wel aan. Daar ligt richting Johannes de boodschap in opgesloten. Johannes, ook al gaat de keizer van Rome fel tegen mij tekeer, vrees niet. Want ik ben mijn gemeente zeer nabij. Ik ben in het midden van haar. Ik zal haar niet begeven en haar niet verlaten. En dan ziet Johannes zijn meester gehuld in een lang wit kleed dat neerhangt tot aan de voeten en aan zijn borst omgord met een gouden gordel. Dat herinnert aan de hoge priester. En dat beklemtoont dat Christus in het midden van zijn gemeente rondgaat als de grote priester over het huis van God. Om net als de aardse priesters de kandelaren te inspecteren en te verzorgen, die kandelaren dagelijks van nieuwe olie te voorzien, de olie van zijn geest, maar ook die kandelaren te inspecteren en te verzorgen, de pit te reinigen van allerlei vuil en ongerechtigheid, verbrande delen weg te knippen, en dat opdat de pit niet zal walmen en roken en stinken, maar een helder licht van zich zal verbreiden. Het gaat om lichtende kandelaren in het midden van een wereld die in het duister ligt. Wel nu, Christus zelf zal als de grote priester over het huis van God voor zijn kandelaren, voor zijn gemeente zorgen. Maar dan ziet Johannes nog meer. En dan komen we bij het gedeelte dat vanmorgen in het bijzonder onze aandacht vraagt. En dan letten we allereerst op zijn hoofd. Want Johannes ziet ook dat zijn hoofd en zijn haar wit zijn als witte wol en als sneeuw. Dat herinnert ons aan Daniël 7. In dat hoofdstuk ontvangt Daniël een gezicht op Gods troon. En hij ziet hoe op die troon zich één neerzet die hij omschrijft als de oude van dagen. En ook van hem geldt dat zijn hoofd en zijn haar wit zijn als de sneeuw en gelijk zijn aan zuivere witte wol. Met andere woorden, wat in Daniël 7 betrokken wordt op God, wordt hier in Openbaring 1 betrokken op de verheerlijkte Christus. Ook van hem geldt zijn hoofd en haar zijn wit gelijk sneeuw, gelijk witte wol. En dat duidt erop dat hij net als zijn vader in de hemel de oude van dagen is. En daarmee wordt niet bedoeld dat hij oud en der dagen zat is. Iemand voor wie de beste jaren van het leven voorbij zijn. Oud, gekromd, gebogen. Nee, als de Heere God in Daniël 7 ons getekend wordt als die oude van dagen, ziet dat vooral op zijn eeuwigheid. Dat hij er al is van oudsher, van de dagen der eeuwigheid. En zo ook Christus. Zijn sneeuwwitte hoofd en haar duiden op zijn eeuwigheid. Hij is degene die is en die was en die komen zal. En vervolgens, en daar wijzen de kanttekeningen van de Statenvertaling op, dat witte gezicht en dat sneeuwwitte haar duiden ook op zijn wijsheid. Want juist als de oude van dagen is hij vol wijsheid. Salomo getuigt in een van zijn spreuken, der ouden sieraad is hun grijsheid. En dan gaat het natuurlijk niet om dat grijze haar op zich, maar wel omdat dat grijze haar spreekt van hun ouderdom, hun bezonnenheid, hun levenservaring, hun wijsheid. Want wijsheid moet je niet allereerst zoeken bij hen die nog aan het begin van het leven staan, maar wel bij hen die door het leven gerijpt zijn, beproefd, geoefend. Maar nu, als dat al geldt voor ons mensen, dat je de wijsheid niet allereerst moet zoeken bij het jonge geslacht, maar bij de ouderen. Gemeente, hoeveel te meer geldt dat dan voor hem die de oude vandaag bij uitnemendheid is? Die de tijden en de eeuwen verduurt. Hoe groot moet zijn wijsheid wel niet zijn? En daarom als Christus hier aan Johannes verschijnt, Niet alleen in die gedaante van de hoge priester, maar ook in de gestalte van de oude van dagen, wiens hoofd en haar wit zijn als sneeuw, wit als wol. Dan ligt daarin zowel aan het adres van Johannes als aan het adres van u en mij het appel opgesloten om ons leven dan ook aan hem toe te vertrouwen. Zeker. Johannes' situatie is zeer gebroken. Maar, zegt de verheerlijkte Christus hier tegen hem, vrees niet, Johannes. Want de keizer van Rome is maar een man van een dag. Maar ik ben de oude van dagen. Ik ben er al van eeuwigheid af. En als zodanig vol levenservaring, vol wijsheid, vol verstand. En daarom laat mij besturen, waken. Het is wijsheid wat ik doe. En gemeente, met die boodschap komt hij vanmorgen ook tot ons. Wat bent u blij als u in het leven van alle dag met iemand in aanraking komt die verstand van zaken heeft. Die wijs is. Die levenservaring heeft. U hebt graag een wijze dokter. Een wijze adviseur. Een wijze ambtsdrager. En hoe wijzer iemand is, met des te meer vertrouwen vertrouwt u zichzelf ook aan diens zorg toe. Maar nu Christus, hij verschijnt aan Johannes in de gedaante van de eeuwige wijsheid. En daarom, ga met al uw vragen tot hem. Leg alles neer aan zijn voeten. Alles waar u mee zit als het gaat om de dingen van dit leven, met zijn moeiten, zijn verdrietelijkheden, zijn krommingen, leg ze neer aan de voeten van hem. Want hij is de wijsheid zelf, de zaligmaker die u wil leren en wil onderwijzen en wil leiden in het rechte spoor. En nog veel meer geldt dat als het de dingen van het eeuwige leven betreft. Al uw vragen in geestelijk opzicht. Uw donkerheid, uw duisternis, waar u niet mee uitkomt, wat u zo aan het schudden en aan het slingeren brengt. En ook de weg die God met zijn kinderen gaat, de levensweg is soms vol krommingen en vol bochten die wij niet kunnen overzien en die ons kunnen verwarren. Heere, is dit nu uw weg? Gaat dit niet verkeerd? Komt het wel goed? Gemeente, wat gaat er dan van dit gezicht dat Johannes ontvangt, de prediking uit, juist ook richting hen die de Heere mogen kennen. Zoals die prediking ook uitgaat richting Johannes, de Heere zegt als het ware, ja mijn kind, ik vergis mij niet. Ik weet wat ik doe, want ik ben de eeuwige wijsheid. En ja, dan kunnen er ook in het leven van Gods kinderen en knechten hier op aarde allerlei krommingen zijn, onbegrepen, ondergrondelijke wegen. Maar als Gods kinderen thuiskomen en alles in hun leven opgeklaard wordt, dan zal er bij hen toch maar één loflied overblijven. Komt alle, ziet Gods wijze wegen. Zijn hoofd. En jongeren, vervolgens die ogen. Hij ziet te midden van dat witte haar en die witte baard ogen als vlammen van vuur. En ook daar schuilen weer elementen in uit Daniël 7. Zijn ogen waren als een vlam van vuur. Een jongere zegt, waar doelt dat dan op? Wel, u weet, vuur dringt overal doorheen. En dat geldt ook voor hem en zijn oog. De blik van de verheerlijkte zaligmaker dringt door alles heen. Wij kunnen proberen dingen te bedekken. Zaken een beetje onder het tafelkleed te vegen. Als de mensen er maar niet achterkomen. Maar het zal niet baten. Want jongeren, ouderen, de verheerlijkte zaligmaker heeft ogen als vlammen van vuur. Ze zien alles en ze dringen door alles heen. En daarom, gemeente, tracht hem niet te misleiden. Denk niet, de Heere ziet het niet, want u vergist zich. Het is waar, mensen kun je om de tuin leiden. Voor mensen kun je een schone stand ophouden, ook in geestelijk opzicht een stand van vroomheid en oprechtheid. Maar tegenover de levende Christus, met ogen als vlammen van vuur, nooit. Als u er zo nog in staat, dan wil dit visioen van Johannes u uit de droom helpen. Want die ogen die dringen door alles heen. Ze doorzoeken de diepste schuilhoeken van ons hart. En er geldt van niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Houden we daar rekening mee? Zijn we ons bewust van die ogen als vlammen van vuur die met ons meekijken als wij gaan op paden en wegen die de Heere bedroeven? Die met ons meekijken als wij in het openbaar of stiekem dingen begaan die niet zijn naar zijn heilige wil? Die meekijken als we op onze pc zitten of op onze smartphone aan het scrollen zijn. En zijn ogen waren als vlammen van vuur. U voelt, dat is dodelijk voor alle huichelarij en onoprechtheid. En dat is ook dodelijk voor alle uiterlijke godsdienst. Maar het is ook o zo ontdekkend naar een ieder van ons. Want als wij onder die ogen komen van hem, wie gaat er dan vrij uit? Wie kan zeggen, ik ben rein van zonde? Niemand toch? De dichter zegt het, God enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Moeten we dan niet allen vrezen voor die ogen als vlammen van vuur? Ja en nee. Ja, als u uzelf nog op de been wilt houden voor God. Als u wilt blijven vasthouden aan uw eigen paden en wegen en aan dingen en zaken waarvan u diep in uw hart wel weet, dat is niet naar Gods heilige wil. Want dan keren die ogen als vlammen van vuur zich tegen ons. En dat niet alleen nu, maar ook straks in het uur van onze dood. En ook straks als hij wederkomt op de wolken van de hemel. Maar als u eerlijk wordt voor God, alles voor hem openlegt. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Wat denkt u? Als u eerlijk wordt voor God. Hem uw zonde beleidt. Hem bidt om verzoening en vergeving. Om vernieuwing en om heiliging. Zouden die vurige ogen u dan nog vlammend en vol toorn aankijken? Nee. Dan zien zijn vurige ogen u vriendelijk en vol mededogen aan. Ik denk aan de kinderen in ons midden. Jongens en meisjes, als jullie wel eens dingen doen die je vader of moeder niet goed vinden en ze betrappen je, dan zien ze je boos en verdrietig aan. En als je dan blijft ontkennen, dan kijken ze je nog strenger en nog bozer aan. Maar als je eerlijk wordt en zegt, papa, mama, Het spijt me. Ik ben fout geweest. Wilt u het me vergeven? Kijken ze dan nog boos? Nee, dan zijn ze ook van harte bereid om je te vergeven. En dan staan hun ogen weer vriendelijk. Ja toch? Wat nu? Zo ook als het gaat om Christus. Zolang we in het kwaad volharden, in eigen gerechtigheid, in ongerechtigheid wandelen op onze eigen weg die de Heere niet behaagt, zien zijn vurige ogen ons toornig aan om ons te laten voelen, zo gaat het niet goed. Zo gaat het fout, zo loopt het eeuwig verkeerd met u af. Maar als we eerlijk worden voor hem, door de knieën gaan, onze zonden belijden, hem in oprechtheid bidden om vergeving, om vernieuwing, om de krachtige werking van zijn Heilige Geest. Weet u, dan mag u in die ogen van Christus ook liefde lezen, ontferming, barmhartigheid, bewogenheid, grote liefde tot het verlorene, want het is ook zijn liefste werk om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Van die liefde lezen we in het Hooglied. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden die liefde niet kunnen blussen. Kijk, gemeente, dat is er ook. Zijn vuur is ook een liefdesvuur. Ze keren zich tegen alle onreinheid, ongerechtigheid en goddeloosheid. Maar ze zijn ook vol warmte en toegenegenheid. Vol van dat vuur dat harten verbreekt en zielen doet smelten. En daarom, waar u in ootmoed leert buigen aan zijn voeten, daar gaat het toch in vervulling. Hij slaat toch schoon oneindig hoog. Op hem het oog in genade, in ontferming, in liefde, die nederig knielen. En dan zijn voeten. Johannes schrijft, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. Volgens de grondtaal gaat het hier om koper, roodachtig van kleur. En die voeten die gelijk zijn aan blinkend koper staan hier vooral symbool voor de vastheid van Jezus' gang. Hij gaat niet weifelend zijn weg, voetje voor voetje, schuifelend, bang om te vallen. Nee, zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Hij wankelt niet, met kopervaste tred gaat hij voorwaarts. Iedere stap is er één. Zo treedt hij door de wereldgeschiedenis, eeuw in, eeuw uit. Zo gaat hij ook rond in het midden van zijn gemeente. En zo baant hij ook de weg in het leven van zijn kinderen. En als er dan bij staat dat die voeten gloeien als in een oven, dan duidt dat ook op de onoverwinnelijkheid van zijn gang. Overal waar hij zijn voetstap zet, daar schroeien die voeten als het ware weg wat zich tegen hem keert. Kortom, geen macht ter wereld kan die koperen voeten tegenhouden. En u begrijpt, dat is tot bemoediging van Johannes. Nee, Christus gang door de wereld en Christus gang in het midden van zijn gemeente is geen zwakke gang, geen weifelende gang, maar een krachtige gang. Niemand is in staat hem tegen te houden. De keizer van Rome niet, zijn soldaten niet, de vorst der duisternis niet, niemand. Waar hij zijn voetstap zet, zijn koperen voet, zijn gloeiende voet, daar overwint hij. En dat is tot troost voor heel zijn kerk. Want dat betekent dat Christus, hun meester, machtiger is dan al zijn vijanden die zijn kerk vervolgen. Machtiger dan al die wereldgroten van toen en van nu, die kunnen wanen machtig te zijn. En die kunnen zich voornemen om de kerk van Christus te gronden te richten. Denk aan al die pogingen in China en in Noord-Korea en in Iran. En gaat u zomaar door. Maar als Christus opstaat en met zijn koperen voeten al die wereldgrote en ayatollahs vertreedt, dan blijft er niets van hen over. Dan moeten ze het één voor één tegen hem afleggen. Maar u voelt, dat geldt ook ons gemeente. Jongeren, als wij ons tegen hem blijven verzetten, ons van hem afkeren, zijn woord niet ter harte nemen, maar hem in ongeloof, in ongerechtigheid of in eigen gerechtigheid tegenstaan en verwerpen. Wat moet er dan van ons worden? Jesaja zegt, wie heeft zich tegen hem verhard en vrede gehad? Niemand. En daarom weg met dat verzet. En weg met al die uitvluchten. En weg met al dat pogen om onszelf te handhaven tegenover hem. Want u verliest het. U delft wis en zeker het onderspit. Al zijn vijanden komen onder die koperen voeten terecht. Die gloeien als in een oven. En daarom, hoeveel beter is het om de wapens uit handen te geven. Om aan zijn voeten te buigen. Om hem de leidsels van uw leven in handen te geven. En hem te erkennen als uw God en koning. Want dan keren die koperen voeten zich niet tegen u. Maar precies andersom. Dan banen die koperen voeten voor u de weg door dit leven. Zodat u veilig bent achter hem. Omdat hij voorop gaat. En omdat hij voor al de zijnen instaat. En alle die achter hem leren aankomen, die zullen ondervinden, gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. En dan zijn mond, te beginnen met zijn stem. En zijn stem was als een stem van vele wateren. Eerst klonk de stem van zijn meester als van een bazuin. Nu getuigt Johannes dat die stem van zijn meester is als een stem van vele wateren. En dan vergelijkt hij het stemgeluid van zijn meester met het gedruis van een waterval. Een overweldigend gedruis. Want van die waterval geldt, de ene stroom volgt op de andere. Er komt geen einde aan. En u weet, bij zo'n waterval, het water stort met kracht naar beneden. En die stroom is niet te stuiten. Wat nu? Zoals het water van een waterval niet gestuit kan worden, zo kan ook zijn woord niet gestuit worden. Wat hij zegt, geschiet. Zowel als het gaat om zijn belofte, als wanneer het gaat om zijn dreiging. Het geldt zowel zijn zegen als zijn vloek, zijn woord geschiet. En daarom, jongeren, ouderen, geef acht op deze stem. Het is de stem van de verheerlijkte Christus. De stem van hem die de eerste is en de laatste. De stem van de eeuwige wijsheid. De stem van hem die zonde, duivel en dood heeft overwonnen. En aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En die stem heeft niet uw ondergang op het oog. Maar uw behoud en uw leven. Zeker. Hij gaat eerlijk met ons om. Met u, met mij. Hij zegt ons wie wij zijn. Zondaar, schuldenaar, gevallen schepsel, goddeloze, doenwaardige. Mensen die in onszelf niet voor de heilige God kunnen bestaan. Maar die stem getuigt ook van zichzelf, wie hij is. De zaligmaker die zich heeft overgegeven tot in de dood van het kruis. Om zondaren te kunnen redden en te kunnen zaligen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren zal gaan. Maar eeuwig leven zal hebben. En daarom, gemeente, zie niet alleen zijn gestalte, hoofd en haar wit als de sneeuw, ogen als vlammen vuur, voeten blinkend koper gelijk, maar hoor ook naar zijn stem. En dat horen dan door de genade van Gods geest ook zal uitmonden in overgave en geloof, opdat we overtuigd door dat woord en overwonnen door dat woord ook werkelijk aan zijn voeten zullen buigen. Op hem alleen ons betrouwen zullen stellen. Het van hem alleen zullen verwachten en hem alleen zullen dienen. Stem. Als vele wateren, machtig, krachtig, door niets en niemand te keren. Mijn woord, zegt hij, zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen al wat mij behaagt. En als het dan gaat om die stem, dan ziet Johannes nog meer, namelijk dat hij 7 sterren in zijn rechterhand houdt. En met die 7 sterren worden, zo blijkt uit vers 20, de engelen, dat wil zeggen de voorgangers van de 7 gemeenten, bedoeld. Die worden hier aangeduid als engelen, dat wil letterlijk zeggen als boodschappers. Ze hebben dus niets anders te zijn dan Gods mond, dan Christus mond. Ze hebben slechts door te geven wat hij tot zijn gemeente zegt. En houdt hij die 7 sterren in zijn rechterhand, dan duidt dat erop dat hun leven rust in zijn hand. Dat hij over hen waakt. Dat hij hen zendt waarheen hij wil en wanneer hij wil. En dat ze in zijn hand veilig zijn. En tegelijk, hij zendt zijn dienaren niet alleen uit. Nee, hij strijdt ook met hen mee, want, zegt Johannes, uit zijn mond ging een tweesnijdend, scherp zwaard. En dat duidt ook weer op de kracht van zijn woord, op de scherpte en de doeltreffendheid die dat woord heeft, dankzij de kracht van Gods Heilige Geest. Zo'n woord, het is geen botwoord. Geen vergeefswoord. Nee, het is een scherp woord. Een woord dat door de kracht van Gods geest doel treft. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. Dat wil zeggen, het snijdt naar links en het snijdt naar rechts. En waar het uw leven binnendringt, daar aait het u maar niet een beetje over de bol. Nee, het verwondt u. Het doodt uw van nature zo hoogmoedige ik. Het haalt u en mij van onze zelfgemaakte troon af en zet ons op onze plaats. Het snijdt alle hoogmoed en eigen gerechtigheid af. En ook na ontvangen genade in het leven van zijn kinderen, dat woord blijft maar snijden. Om alles wat uit het vlees is te doden. Om alles wat niet is naar Gods heilige wil te ontdekken en te ontmaskeren. En te doden en te kruisigen. Maar het wel. Ook dit zwaard gaat uit Christus mond. En dat betekent, hij doodt om leven te maken. Hij snijdt in alle verzet en onwil. Waarom? Om u te pijnigen, dwars te zitten. Nee, om u aan zijn voeten te brengen. Als een arme zondaar u te laten neerknielen aan zijn voeten. In die ene bede om genade. Het snijdt met het oog op uw overgave, op uw capitulatie, op uw hartelijke onderwerping aan hem. Want om hem gaat het. Hij is de enige middelaar tussen God en tussen ons. En dan tenslotte zijn aangezicht. Johannes schrijft en zijn aangezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Christus' aangezicht is dus als de zon op haar middaghoogte. Nou, wat een licht gaat daarvan uit. Wat een warmte. Wat een lieflijkheid. De psalmdichter zegt, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. O, in zijn licht zien Gods kinderen het licht. En ja, dan kunnen er in hun leven allerlei moeite en noden en verdrietelijkheden zijn. Strijd, aanvechting. Maar zegt u, als ik dan maar mag wandelen in zijn licht. In dat lieflijk licht van zijn vertroostend aangezicht. De zon. Hij schijnt ook vandaag uitbundig. Gemeente, wat kan de natuur er niet van opknappen? Van haar licht, haar warmte, haar stralen. Maar nu Christus, de zon der gerechtigheid. De zon des heils. Als zijn licht schijnt. In uw hart, in uw huis, in het midden van gemeente en kerk. Dan wordt alles in het volle licht gezet. Onthullend, ontdekkend, verontmoedigend. Maar ook vertroostend, hartenverbrekend, zielenverwarmend. Zodat het geloof doorbreekt en we het gaan zeggen, ja Heere. Ja, Heer Jezus, in uw licht zien wij het licht. En dat licht, dat hier vergeleken wordt met het licht van de zon, is ook zo heilzaam en zo onontbeerlijk. Niet alleen als het gaat om de doorbraak van het geloof, maar ook als het gaat om het leven in het geloof. Wat moet u zonder de zon? Wat moet u zonder zijn warmte? Wat moet u zonder zijn licht? Wat moet u zonder zijn liefde? O, dan verdort en dan verschrompelt alles. En dan wordt alles even vormelijk en koud en onaandoenlijk. Maar waar de zon des heils zijn stralen laat vallen in uw hart en in uw leven. Daar wordt niet eenmaal voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Het hart verbroken. We worden kleiner en kleiner in onszelf. Maar we gaan ook al meer heerlijkheid en glorie zien in die Christus Gods. En wat gaat er van hem een licht uit? En wat gaat er van hem een warmte uit? En wat gaat er van hem een leven uit? Kijk, dan fleurt ook in het leven van het geloof alles op u ziet. Hoe in deze tijd van het jaar heel de natuur uitbot. Er is heel wat water gevallen en nu de zon en alles bot uit. Jonggroen, bloesem, vruchtzetting, nieuw leven. Wel nu, zo is het ook in het leven van het geloof. Zie hier de verheerlijkte Christus. Zijn aangezicht schijnt als de zon in haar kracht. Gemeente. We hebben ook vanmorgen maar kunnen aantippen. U voelt dat wel aan. Maar de wijze waarop de Heere Jezus aan Johannes verschijnt. Het predikt zijn glorie. Zijn koninklijke macht. Zijn oneindige wijsheid. En zijn eeuwige liefde. En wat moet u nou zonder hem? En wat moet u nou los van hem? En wat moet u nou beginnen als u buiten hem om blijft wandelen en leven? Dan predikt dit visioen u toch. Dan blijft u in de duisternis. Dan komt u eeuwig om. Dan is er geen hoop, dan is er geen uitzicht. Dan moeten we eeuwig vrezen. Maar waar u leert buigen, daar gaan al die eigenschappen van Christus. Zijn wijsheid, zijn macht, zijn liefde, zijn woord. Medewerken ten goede. Daar krijgt u een zaligmaker tot uw deel. in wie alles is wat u nodig hebt om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Ja, zegt u, maar hoe kom ik nou zover? Want die tegenkrachten van binnen, dat ongeloof, die aardsgezindheid, die blindheid van nature, hoe word ik ervan bevrijd? Nou, bij wie moet u nou zijn? Wat heeft dit visioen van Johannes u nu vanmorgen geleerd? Wel, ook met die klacht. Ook om tot het licht te komen. Ook om onderdaan van hem te worden. U moet zijn bij hem. De eeuwige wijsheid. De verheerlijkte zaligmaker aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En die alle duister weet te verdrijven en het licht eeuwig licht weet te maken, ook in uw leven. Amen. Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. 89, het zevende vers.